Ik lees een stuk voor uit het boek Zand in je limonade. De hoofdpersoon is Alida Vogelaar. Ze is oud, ze zit in een speciaal tehuis voor bejaarden waar ze zich doodverveelt en op een goede dag besluit ze om op reis te gaan. Terwijl ze op reis is, stuurt ze regelmatig brieven aan Lucie en Floor. Lieve Lucie, lieve Floor. Wat een geluk dat ik ben weggegaan uit Sint-Joris. Ik heb in deze weken al zoveel meegemaakt, ik heb zelfs een mensenleven gered. En morgen vertrek ik naar Frankrijk om een geheimzinnig beeldje weg te brengen. Maar laat ik bij het begin beginnen toen ik op de bus stapte bij Sint-Joris. Het was tamelijk rustig in de bus. We reden de stad uit en gingen over de dijk. Aan het eind van de dijk doken we de polder in. De zon scheen laag over de sloten, de weiden waren prachtig groen. Grote zwermen vogels vlogen op van het land. Opeens had ik zin om die wat beter te bekijken. De vogels gingen binnenkort ook op reis naar het zuiden. Misschien kwam ik ze onderweg nog wel eens tegen. Dan wilde ik ze herkennen. Daarom stapte ik midden in de polder uit de bus. Vlak bij de bushalte was een leuk klein landweggetje. Het gras groeide half over de weg. Er kwamen daar bijna geen auto's en ook geen fietsen en brommers. Later ontdekte ik dat het weggetje doodliep tegen een snelweg. Maar daar waar ik ging zitten merkte je niets van de snelweg. In de wijde omtrek was er weiland doorkruist met sloten. Het was zulk heerlijk weer en er was zoveel te zien. Ik begon aan mijn dagboek. Daarin schrijf ik alles op wat ik zie en soms teken ik vogels of andere dieren en planten. Dat is om te onthouden hoe ze eruit zien. Ik zag 23 verschillende dieren in en op het water, in het gras, in de wei en in de verte in de lucht. Het meest bijzondere dier zag ik pas 's middags. Ik had net een dutje gedaan. Als je 's morgens zo vroeg opstaat, word je 's middags altijd slaperig. Ik lag achterover met mijn schouders tegen de rugzak. Ik bleef zo liggen toen ik wakker werd. Alleen mijn ogen deed ik open. Aan de overkant van de sloot zat een hermelijn. Hij zat doodstil. Een dikke rat scharrelde iets verderop langs de slootkant. Opeens schoot de hermelijn op de rat af. Hij vloog het dier naar de keel. Ze rolden vechtend door het gras. De hermelijn won. Mijn been begon te slapen. Ik verlegde het heel voorzichtig. De hermelijn zag het en sloeg meteen op de vlucht. Ik bleef zitten wachten. De dode rat lag nog in het gras. Een paar kraaien kwamen erop af. Het zijn echte lijkenvreters, die zwarte vogels. Maar de hermelijn liet zich niet meer zien. Voor ik het wist, was het over zessen. De zon begon al te zakken. Ik liep terug naar de bushalte, maar de laatste bus was om 5:30 vertrokken. Zover ik kon zien, was er weiland. Alleen aan het eind van het landweggetje zag ik een boerderijtje. Vast besloten liep ik erheen. Misschien wilde de boer me een kamer verhuren, of anders sliep ik in het hooi in de schuur. Dat zou vast wel mogen. Het boerderijtje was vreselijk oud en niet erg schoon. Het leek onbewoond. Ik liep er omheen en probeerde naar binnen te kijken. Het was binnen zo donker dat ik niets zag. Achter het huis stond een hok met konijnen. De beesten zagen er niet erg best uit. Er was ook een kippenhok. Er lagen 5 eieren in. Er waren maar 3 kippen, dus de eieren lagen er minstens 2 dagen. Die boer komt ook niet dikwijls kijken, dacht ik. Misschien woonde hij verderop. Misschien stond het huisje leeg. Dat zou mooi zijn, want dan kon ik er vannacht slapen. Ik ging naar de achterdeur. Die was niet op slot. Ik kwam in een vierkant halletje zonder ramen. Zodra de deur achter me dicht was, werd het vreselijk donker. Ik struikelde over een paar klompen en klapte voorover tegen een keukendeur die openvloog. Daar lag ik in het halfduister. Ik schaamde me wel, hoor. Vlak daarna schrok ik me dood. Er schoot een sissende bol met 2 gloeiende ogen op me af. Ik voelde 4 harige poten over mijn heen rennen. Het was een kat. Hij kroop weg in een hoek van het halletje. Het is helemaal niet makkelijk om overeind te komen als je een rugzak om hebt. Bovendien was ik aardig stijf geworden van het buiten zitten. Dus deed ik eerst maar eens mijn rugzak af en keek rond. De keuken zag er bewoond uit. Er lag een half brood in een plastic zak op tafel en er stond een schoon gewassen bordje en een beker naast de gootsteen. Wat vreemd dat de bewoner nog steeds niet kwam kijken. Ik had toch genoeg lawaai gemaakt terwijl ik viel. Opeens hoorde ik het gekreun. Een akelig gekerm. Ik kreeg er kippenvel van. Het is doodeng om in een vreemd huis binnen te dringen en een afgrijzelijk gekerm te horen. Ik krabbelde overeind en deed het licht aan. De keuken zag er meteen veel minder eng uit. Er was een deur die half open stond. Erachter zag ik een kamer. Daar kwam het gekreun vandaan. Voorzichtig duwde ik de deur verder open en gluurde naar binnen. Midden in de kamer lag een omgevallen stoel. Het kleed hing half van de tafel, een bloemenvaas was aan gruzelementen gevallen, de bloemen lagen verspreid tussen de scherven op de grond, het water uit de vaas was opgedroogd, het was al een hele tijd geleden dat de vaas stuk viel. Het gekerm klonk opeens veel harder. Ergens in die kamer was iemand die pijn had, vreselijke pijn. Ik ging naar binnen. Zo te zien was er niemand. Ik keek onder de tafel en achter de grote leunstoel in de hoek van de kamer. Niets. De enige plek waar nog iemand kon zijn, was in de dubbeldeurskast. De kastdeuren stonden op een kier, ik trok ze open. Erachter was geen kast, maar een bed. In feite was het een bedstee. Er lag een vrouw, ze zag er vreselijk uit. Doodsbleek, met verwarde haren en holle ogen. Het was net een spook. Eerst dacht ik dat ze me niet zag. Het leek of ze dwars door me heen keek. Dorst, kreunde ze toen, drinken. Ik vloog naar de keuken om water te halen. De vrouw kon niet eens overeind komen om te drinken. Ze was doodziek. Wie weet hoe lang ze daar al lag, helemaal alleen in die bedstee. Ik hielp haar overeind. Ze begon gulzig te drinken. Na een paar slokken haalde ik de beker weg. Ze moest niet te veel krijgen ineens. Dat was gevaarlijk. Zodra ze weer lag, deed de vrouw haar ogen dicht. Ze kreunde nu zachter dan daarvoor. Waar heeft u pijn? Vroeg ik. Pas na 3 keer vragen gaf ze antwoord. Mijn been. Ik sloeg de tekens weg. Het bed stonk naar pies. Het been van de vrouw lag in een vreemde kronkel. Het was heel dik en zag blauw. Het was gebroken. Er moest een dokter komen en vlug. De vrouw leek nu bewusteloos. Ik wist niet goed wat te doen. Er was geen telefoon in het huisje. De dichtstbijzijnde buren woonden misschien wel 2 kilometer verderop. Hoe ging de vrouw boodschappen doen? Toch niet lopend? Ik vond een fiets in het schuurtje achter het huis. In de eerste boerderij die ik tegenkwam, hadden ze gelukkig telefoon. Nauwelijks een uur later werd de vrouw weggebracht op een brancard. Ze was buiten bewustzijn. De dokter vertelde me dat ze Jansen heette. Ze woonde alleen in het huisje sinds haar man dood was. Ze had geen familie. De weduwe Jansen moest minstens 2 weken in het ziekenhuis blijven. Ik dacht meteen aan de konijnen en de kippen en de poes. Die moesten verzorgd worden. Dus bleef ik achter in het boerderijtje om dat te doen. Het is heel vreemd om opeens in het huis van iemand anders te wonen. Ik maakte een bedje op de grond, ik wilde niet in de bedstee slapen. Dat deed me te veel aan die zieke vrouw denken. Elke keer als ik wakker werd, gluurde ik naar de kastdeuren. Het leek of het spookachtige vrouwtje er nog steeds achter lag. Ik sliep slecht. De volgende ochtend dacht ik meteen weer aan haar. Ze was gevallen, gestruikeld misschien over de poes. Ze had 2 of 3 dagen alleen in de bedstee gelegen, ziek en hulpeloos, en als ik niet toevallig langs was gekomen, dan was ze doodgegaan van de dorst. De volgende dag had ik het druk. Het konijnenhok moest schoon worden gemaakt, de eieren geraapt en de kippen gevoerd. Ik knapte het huisje wat op. Elke dag ging ik een paar uur naar de plek waar ik de Hermelijn had gezien. Soms zag ik hem, soms ook niet. Hermelijnen zijn erg schuw. Gelukkig kon ik met mijn verrekijker tamelijk ver weg blijven en toch zien wat er gebeurde. Ik zag de Hermelijn wel, maar hij zag mij niet. Toen de weduwe weer thuis kwam, zat haar been nog in het gips. Natuurlijk kon ze zo niet voor zichzelf zorgen. Ik bleef nog 4 weken. Nu ik deze brief schrijf, zitten we samen aan tafel. Het is mijn laatste avond hier. Morgen trek ik verder. Vanmiddag heb ik voor het laatst de Hermelijn bespied. Hij heeft nu zijn wintervacht en is spierwit. Alleen het puntje van zijn staart is zwart. Door zijn witte pels valt hij veel meer op dan vroeger. Vandaag zat hij achter een veldmuis aan, maar die zag hem van verre komen en glipte in zijn holletje. Later had hij wat meer geluk. Hij kreeg een kleine woelrat te pakken. Toen gingen de kraaien er met zijn prooi vandoor en had hij nog niets. Nu de sloten en de grond zijn bevroren, hebben alle dieren honger. Het is een strijd op leven en dood tussen de kraaien en de Hermelijn. Arme Hermelijn. Als hij niet wat slimmer wordt, sterft hij vandaag of morgen van de honger. Of het moet gaan sneeuwen, want dan valt zijn witte vacht niet meer zo op. Morgen vertrek ik naar Frankrijk. Mevrouw Jansen heeft me gevraagd om iets voor haar weg te brengen. Het is een klein beeldje, een poppetje eigenlijk. Het is uit been gesneden, er zit een gaatje in, zodat je het aan een touwtje om je hals kunt dragen. Ik zal het hiernaast op ware grootte tekenen. Ik denk dat het uit Afrika komt. Volgens de weduwe heeft het een magische kracht. Het brengt ongeluk, zegt ze. Het is de schuld van het poppetje dat ze is gevallen. Ze wil het kwijt. Ze durft het niet aan iemand anders te geven en weggooien wil ze het ook niet. Je weet niet waar het dan terecht komt, zegt ze, want ze is er echt van overtuigd dat het ongeluk brengt. Ik geloof er niet in. Mevrouw Jansen is nog zwak en overstuur. Ze haalt zich allerlei rare dingen in het hoofd. Ik heb het beeldje goed bekeken en ik kan er echt niet bang voor zijn. Daarom heb ik beloofd om het mee te nemen. Ze wil dat ik het terugbreng naar de man die haar het poppetje heeft gegeven. Hij woont in Frankrijk, in Parijs. Hij heeft een kraampje vlak bij de Eiffeltoren. Daar verkoopt hij souvenirs. De weduwe is in Parijs geweest met een reisje van de spoorwegen. Toen ze kaarten bij de souvenirman kocht, gaf hij haar het beeldje cadeau. Merkwaardig, hè? Waarom zou die man dat poppetje juist aan mevrouw Jansen hebben gegeven? In ieder geval ga ik nu dus naar dat kraampje bij de Eiffeltoren. Jullie horen binnenkort wel hoe het is afgelopen met dat geheimzinnige beeldje. Als het mij tenminste geen ongeluk brengt. De weduwe is daar wel bang voor, maar ik geloof gelukkig niet in zulke dingen. Tot ziens, zal ik dus maar zeggen. Groeten van Alida Vogelaar.